Gemeente, ik doe u deze mededeling in verband met de huisbezoeken van de week. Al de huisbezoeken zullen worden afgelegd, zo de heren wil, op woensdagavond. En wel bij W. Bruggeman, de weduwe Vroeg in de Wei de Zout, de weduwe Van der Gijzen van der Laan, A.J. Hobbel, J. Kiewiet Voorstraat en W. Hartman aan de Ring. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 138ste psalm en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 138, vers 1 en vers 3. gemeente, wij lezen het woord des Heren uit Paulus' brief aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, en na de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 26, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de wereld veroordeeld in het vlees, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof En spreek het dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we zijn bezig met de overdenking van wat we bedoelen als we als kerk belijden te geloven in de Heilige Geest. Zo belijden wij immers en hebben we zo pas ook weer belijden met de 12 artikelen. En wat betekent dat? Wel, dat wordt ons verklaard in zondag 20 van onze Heidelbergse catechismus. We hebben met de bespreking van die zondag een begin gemaakt. We hebben overdacht wat het inhoudt dat de Heilige Geest met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. We willen nu met elkaar gaan overdenken wat onze catechismus bedoelt als zij op grond van het woord van God daaraan toe mag voegen. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Barmhartige en genadige, getrouwe en almachtige God, gij maakt uzelf bekend in de heilige schriften. En die zijn het die van u getuigen, die vol zijn van u. En vanavond mogen wij naar dat woord opnieuw gaan luisteren. Dat zal voor verreweg de meeste van ons niet voor de eerste keer zijn. En we zullen dan ook niet direct dingen horen die we nogal niet eerder gehoord hebben en die we nog nooit geweten hebben. Maar toch, Heere, ook al spreekt gij bij vernieuwing en bij herhaling over dezelfde dingen, het is ons toch steeds weer nodig om dat onderwijs te ontvangen. Want wij zijn mensen die zo gauw vergeten, tenminste vergeten wat van uw kant komt en wat van uwentwege tot ons gezegd wordt. We zijn mensen die van nature helemaal niet eens opletten en opmerken wat gij zegt. En ook als we wat nauwkeuriger hebben leren luisteren, dan nog moeten wij zeggen dat we zo menigmaal gelijken op die man waarvan uw woord spreekt, die zijn aangeboren aangezicht in een spiegel bemerkte en daarna wegging en terstond vergat wat hij gezien had. En zo hebben we vaak geluisterd, Heere, in de kerk. En zo hebben we vaak onder uw woord gezeten, als mensen die wel een ogenblik aandacht geven en daarna weggaan. En vergeten, vergeetachtige hoorders, die ook geen daders werden. En zo zal het ongetwijfeld met die versen in ons midden zijn, tot op de dag van heden, die nog nooit echt geluisterd hebben, in die zin dat het woord in hun leven een kracht begon te worden, een kracht waardoor het allemaal anders werd. Zijn er ongetwijfeld in ons midden heel wat, heren, die niet gerekend kunnen worden onder de daders van het woord. En toch zal het zo moeten worden in ons leven. U laat dat duidelijk weten in de schriften, heren, dat het met het horen alleen niet genoeg is. Het zal ook geloofd moeten worden. Het zal ook gehoorzaamd moeten worden, het heilig woord. Het zal ook praktijk moeten worden. En heren, daarbij hebben we nu zo nodig de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die in alle waarheid leidt. Hij verkondigt het. Hij past het toe. Hij is het die in al de waarheid leidt. Hij is het die de blinde ogen opent en die de schellen van de ogen doet vallen. Hij is het die het verduisterd verstand verlicht. Hij is het die ons de schriften doet verstaan. O Heere, en dus mogen wij wel bidden en smeken om dat werk van uw Heilige Geest. Zowel in de opening van de schriften, in de verkondiging van het woord, maar ook als wij hier als gemeente zijn gekomen om samen te luisteren. Laat het echt een luisteren mogen zijn met het hart. En geef, o God, dat waar dat de bedoeling niet was, bij ons kerk gaan, dat het wel de bedoeling mag worden. En daar waar we zonder geestelijke honger en zonder een waarachtig verlangen naar uw woord en naar een ontmoeting met u naar de kerk gekomen zijn, dat het zo dan niet blijven zal. En waar het alleen maar een zekere nieuwsgierigheid was, laat dat ook verdiepen mogen. En waar het niet meer was dan een gewoonte, onze kerkgang vanavond, laten we zien, Heren, dat we daar ook niet mee mogen volstaan. Maar geef ons die waarachtige honger, die waarachtige begeerte in het hart, die ons doet zeggen, Heren, spreek, want uw knecht hoort. Die ons doet bidden, och Heren, schenk thans uw zegeningen. Och Heren, geef heil op deze dag. Die ons doet bidden, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij in spreken en in luisteren tot een leidsman strekken. Heren, wij bidden u dan ook dat gij al onze noden vervullen wilt en dat u uit uw genade aan ons denken wilt en op ons neer wilt zien in ontferming. Laat uw woord dan op de rechte wijze gebracht mogen worden, Heren. Laat het geen mensenwoord zijn, laat het uw woord mogen zijn. En dat het dan ook mogen komen met kracht en met majesteit van u, o Heere Jezus, zegt het evangelie dat de scharen opmerkte dat gij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En nu had u dat vanwege het feit dat u de hoogste profeet was, de hoogste leraar der kerk, de zoon van God zelf. Maar Heere, wilt gij er uw knechten ook wat van geven, dat zij mogen leren als machthebbende, door de machtgevende geest, door de bekwaammakende geest. Geef dat ook aan uw knecht vanavond, Heren, opdat hij mag spreken in betoning van geest en van kracht. En dan nog is het hart niet bereikt, maar Heren, wij bidden dat ge dat dan zelf wilt doen, het hart van de gemeente bereiken. Dat gij het woord wilt indragen in de ziel, en dat gij het tot zegen wilt stellen in het leven van alle die het horen. Heren, het blijft tenslotte toch uw werk, zalig maken, zondaren verlossen van het verderf. Heren, het is uw werk van begin tot eind. En ook dat inwendige ambt, dat ambt van uw Heere Jezus Christus, dat profetische ambt waarbij het woord inwendig bediend wordt, dat hebt u ook niet in handen van mensen gelegd. Dat hebt u aan geen sterveling toevertrouwd. Dat doet u zelf door uw Heilige Geest. Doe het dan ook vanavond in deze kerkdienst. En daarna, als we van hier gaan en het woord met ons meedragen, Heere, bedien gij zelf het woord en bedien het aan ons. En bedien het in ons, tot roem van uw genade. Heren, wij bidden u dat gij zo al onze noden vervullen wilt, en die zijn vele. We hebben u gebeden om de vervulling van die grote nood, van die eerste nood, onze geestelijke nood, maar er zijn overigens ook nog allerlei andere dingen, Heren, waarin we uw hulp en uw bijstand nodig hebben, ook in ons aardse leven en in ons dagelijks bestaan, in dagen van ziekte en van beproeving en van rouw en droefheid, van angst en spanning Heere, o doe het ons verstaan dat ook in die omstandigheden we u de Heere nodig hebben. En doe ons u kennen als een hulp, als een helper, als een trooster, als de God die ondersteunt en bemoedigt en bekrachtigt. En die ook kracht geeft om een eenzame weg, een beproevingsweg te gaan. Om een weg te gaan waarin verdriet ons deel is en rouw ons hart vervult. Zegen allen die op u hopen. En wilt gij de stille wens en het stille verlangen van het hart dat naar u schrijdt niet beschamen. Wilt gij uw genade bekendmaken, Heere, ook in de strijd en in de zorg van het leven op aarde. Maak gij uw weldaden heerlijk ook in het midden van deze wereld. Ach, als wij deel uitmaken van deze wereld, Heere, een wereld die vol zorg en vol moeite is, dan mag ons ook niet vreemd zijn een gevoel van bewogenheid met alles wat in deze wereld lijdt en wat in deze wereld onder de gevolgen van de zonde zucht. Dan mag ons niet vreemd zijn een stuk bewogenheid met die velen die zoveel moeten missen en ontberen. En die niet hebben wat wij hebben. Aan geestelijke vrijheid. En dan denken we aan de kerk onder het kruis. De kerk in vervolging. Of aan lichamelijke moeite. En aan ellende die ze moeten meedragen. De vluchtelingen, de armen, de hongerenden, de lijdenden. De ontheemden, de benauwden van hart en van geest. Ach Heere, u weet wat er alles aan leed en ellende in deze wereld is. En wat is het veel, en wat is het een onbegonnen werk, om er maar iets van aan te raken, en iets van die nood te lenigen en te verlichten. Maar wij bidden van u dat gij, in al dat lijden van uw schepping en van uw schepselen, uzelf wilt openbaren, als die God, die een barmhartige en een genadige ontfermer zijt. Heere, wij bidden u dat gij in genade aan ons en aan ons volk en aan deze wereld gedenken wilt. O God, als het erop aan zou komen dat er van onze kant eerst nog wat moest zijn waarmee we voor u konden bestaan en waarmee wij u konden behagen, dan zou het te vergeefs zijn om te bidden. Want wat we ook bij elkaar zouden zoeken, en wat wij onszelf ook zouden aan willen praten, Heere, er is geen deugd en geen gerechtigheid bij ons. En gij hebt het in uw woord allang veroordeeld. Gij hebt zelfs van de beste werken gezegd, dat ze onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En zelfs de gerechtigheden van uw volk zijn bij u onrein en onvolmaakt. En een wegwerpelijk leed. En daarom, Heere, er zal ook nooit wat zijn in ons waarmee wij voor u kunnen bestaan en dat we als pleitgrond zouden kunnen gebruiken om uw gunst af te bidden. We moeten het leren. Ik sterf alle dag, ook in dit opzicht, om arm en ellendig te zijn en te blijven, ook in eigen waarneming. Opdat de stinkende hoogmoed die ons als van u afgevallen schepselen, zelfs na ontvangen genade nog aankleeft en die in ons woont, werkelijk de doodsteek mag krijgen. En opdat we niets zijn in eigen oog voor het heilig oog van God. Opdat Christus alles zal zijn. Opdat hij dierbaar zal worden. En opdat we in hem alles zullen vinden. Ook om onze gebeden op te funderen, ook om op te vertrouwen, als we als armen en ellendigen, en bovenal als onwaardigen voor het oog van een heilig God treden. Heren, we staan hier met lege handen, en we hebben niets wat u bewegen kunt aan ons te denken, of voor ons te zorgen, maar ons oog is gericht op dat offer, dat volkomen is. Zie ons in dat offer aan en hoor ons op grond van de voorbeden van het lam aan uw rechterhand. Amen. We zingen de 68e psalm, het vierde en het vijfde vers. 68, vers 4. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid, en vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Gemeente, vanavond willen we dan met elkaar gaan luisteren naar wat het woord van de Heere ons zegt over de Heilige Geest als gave Gods aan zijn kerk. Dat is breed gesproken, dat is in het algemeen, maar ook aan elk gelovige afzonderlijk. Vorige week kondigde ik u aan dat ik al over dit thema zou spreken, maar u weet hoe het ging in de prediking. De Heere dacht het anders en beter te weten. Hij bestuurde het zo dat er een andere boodschap gebracht moest worden, die, naar ik zo hier en daar gemerkt heb, toch ook wel op zijn plaats was. En zo kan de Heere ook wel eens op een verrassende manier de dingen anders en beter besturen dan wij het zelf gedacht hebben. Maar vanavond willen we dan dat thema opnemen waarbij de catechismus onze leidsman is, als ons leerboek ons dan zegt in korte bewoordingen, als geloofsbelijdenis van Gods kerk, dat hij ook mij gegeven is. Dat is tenslotte waar van ieder die God waarachtig gelooft. Of anders gezegd, dat is waar van ieder die waarlijk door de Geest Gods wederom geboren is. Dat is niet pas waar als wij het ons bewust zijn dat de Heilige Geest ons gegeven is. Net zo min als het pas waar is dat een kind leeft als het tot bewustheid van dat leven gekomen is. Ook een pasgeboren kind dat onbewust leeft, leeft. En zo is het ook waar dat iedereen die uit God geboren is of door de Geest is wedergeboren, deel heeft aan de Heilige Geest. Maar zoals we natuurlijk in het natuurlijk leven ook niet tevreden zijn met een onbewust leven, en zoals wij van onze kinderen ook niet tevreden zijn als zij maar ademhalen en als hun hart maar klopt en het ons dan verder niet doet of niets doet of niet interesseert of zij tot bewustzijn komen, vanzelfsprekend ziet iedere vader en iedere moeder er naar uit dat dat kind dat pas geboren is ook normaal mag ontwikkelen en ook mag toenemen in grootte, maar ook in kennis en in inzicht. En er is toch wel iets aan de hand, nietwaar? En het geeft toch ook wel diepe reden tot zorg en tot bezorgdheid als wij in de ontwikkeling van ons kind iets bespeuren van het feit dat het niet normaal functioneren kan. Zo moest het ook onze diepe reden tot bezorgdheid geven als er in het geestelijke leven geen normale ontwikkeling is. En het moet daarom, en dat bedoel ik maar te zeggen, het moet daarom toe naar die bewustheid. Naar het bewustzijn, dat geestelijke bewustzijn, dat doet belijden dat hij ook mij gegeven is. Ik wil maar zeggen, wij mogen niet in de kindergeboorte blijven staan in geestelijk opzicht. Wel nu, hoe kan iemand dat nu zeggen? Hoe kan iemand dat nu zeggen? Ik denk dat we daar een antwoord van de Heere Jezus op gekregen hebben als hij in Matteüs 12, gebruikmakend van een kleine, korte gelijkenis, zegt: aan de vruchten zult gij ze kennen. Matteüs 12, vers 35. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat zijns harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat zijns harten. En dat zegt de Heere dan nadat hij gezegd heeft dat de boom uit de vrucht gekend wordt. En zoals de boom uit de vrucht gekend wordt, zo wordt ook de mens gekend aan wat er uit zijn hart voortkomt. Uit de goede schat van zijn hart komen goede dingen voort. En uit de boze schat van zijn hart komen boze dingen voort. Nu, dan is het vrij eenvoudig. Als het goede uit het hart voortkomt. Het goede, niet naar onze maatstaven goed, maar naar goddelijke maatstaven goed te noemen. Dan is dat vrucht van het goede hart en de goede schat des harten. En dan is dat, en ik denk aan het woord wat we vanmorgen overdacht hebben. Dan is dat vrucht van het goed makende werk van de Heilige Geest. En als ons leven alleen nog maar boze dingen voortbrengt, boos in Gods ogen, en dat kan nog heel goed zijn in mensen ogen, en dat kan nog heel dapper zijn in mensen ogen, en heel flink in mensen ogen, maar toch boos en kwaad in Gods waarneming, als ons hart zulke dingen voortbrengt, dan blijkt er nog een boze schat des harten te zijn, en dat is een bewijs van de afwezigheid van de Heilige Geest. Kijk, dit is zo, en de Heere Jezus kan dat zo zeggen, omdat het werk van de Heilige Geest zich wel in het verborgene afspeelt, maar niet verborgen kan blijven. Hij werkt wel in stilte, hij werkt wel in het verborgen, hij werkt wel in het binnenste van het bestaan, hij werkt ook wel in de binnenkamer, maar het blijft niet verborgen. Het komt openbaar. En daarom is het niet waar, de veronderstelling waar sommige mensen van uitgaan, dat je de Geest kunt hebben en een kind van God kunt zijn en het geloof deelachtig kunt zijn, terwijl je in je uitleving aan jezelf gelijk bent gebleven. Het is wel waar dat je tot de Heere mag komen zoals je bent. Maar als iemand waarlijk tot de Heere komt zoals hij is, met al zijn gebrekken, met al zijn ellende, met al zijn verdorvenheid en met heel zijn slechte hart en met heel zijn verzondigd bestaan. Als iemand waarlijk tot de Heere komt, dan mag hij nog zo slecht zijn, dan kan hij bij de Heere toch niet blijven wat hij is. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat iemand anders gaat worden. Het werk van de Heilige Geest, dat komt dan ook openbaar. Dat is net als met die boom die herkenbaar is aan de vruchten. Zo is ook het werk van de Heilige Geest herkenbaar aan de vruchten. Nou, en waaraan kan dat dan geweten worden? Wat zijn dat dan voor vruchten? Er zijn er heel wat. Schrift noemt er ook heel wat. Er zijn verschillende vruchten ook. En je kunt niet zeggen dat allen die de Geest deelachtig zijn, precies in dezelfde mate en op dezelfde manier ook de vrucht des Geestes laten zien. Dat is in de natuur ook verschillend, nietwaar? De ene boom, de ene vruchtboom draagt ook meer en rijker vrucht dan de andere. En er zijn, als ik dan dat beeld even door mag trekken, er zijn ook tussen de ene perenboom en de andere perenboom nog weer verschillen. En verschillen in soorten ook. Het zijn wel allemaal echte vruchtbomen. Maar de vruchten die eraan rijpen zijn toch nog weer onderscheiden. Ze komen wel uit dezelfde wortel, ze komen uit een echte wortel, ze zijn uitingen van echt leven en van echte vruchtbaarheid, maar er is onderscheid. En zo is dat ook in de Hof des Heren, een beeld dat de schrift overigens ook zelf weer gebruikt, waar de Heren diverse bomen geplant heeft. Daar is door de bediening van de Heilige Geest vrucht, omdat hij vruchtbaar maakt. Maar er is variëteit, er is diversiteit in de soorten van vruchten en in de grootte van de vruchten en in de hoeveelheid van de vruchten. In hoofdlijnen is het wel gelijk. Maar verkijk u niet hierop dat als nou de een deze vrucht in rijke mate vertoont, dat de ander dan daar precies ook aan beantwoorden moet. Anders gezegd, maak het ene kind van God nu niet tot norm en maatstaf voor het andere kind van God. Zowel wat de grootte en de hoeveelheid van de vruchten betreft, als wat de geringheid en de kleinheid van de vruchten betreft. Begrijpt u wat ik bedoel? We lopen tweeërlei gevaar als we onszelf of een ander aan weer een ander of onszelf gaan afmeten. Als er een kind des Heren is, rijk bediend door de Heilige Geest en door de krachtige werking van de Heilige Geest ook vruchtbaar gesteld in Gods Koninkrijk, dan doen we er verkeerd aan als we allen aan die norm afmeten en pas dan geloven als het goed is dat het goed is als hij zo is. Of als ik pas dan voor mezelf durf te geloven dat de Heere begonnen is in mijn leven, als ik daaraan beantwoorden kan, dan leggen we de norm veel te hoog. Het andere gevaar, en ik denk dat dat toch ook nog wel eens voorkomt, dat is dat als we dan iemand voor een kind des Heeren houden met veel gebreken en met misschien maar weinig vrucht, dat we dan voor onszelf de gedachte gaan hebben, nou als hij erbij hoort, dan kan het met mij ook nog net wat zijn. Nee, we hebben de norm van de schrift te hanteren en we hebben maar te vragen wat de Heere in deze dingen te zeggen heeft. Wat zijn dan die vruchten van de geest en waaraan is het dan te herkennen of iemand de geest des Heeren heeft? Ik kan dat niet uitputtend behandelen, dat zou veel te lang duren. Maar ik wil u, als ik het zo mag noemen, een korte catalogus geven van een aantal van die activiteiten van de Heilige Geest en van de vruchten die hij doet groeien in het leven van mensen die onder zijn bearbeiding komen. Ik doe dat vanavond in het kort. Ik hoop in de komende weken meer dan genoeg gelegenheid te hebben om dat nog wat uitvoeriger uit te werken, want ik vind het toch wel van groot belang, gemeente, dat wij ten aanzien van dat werk van de Heilige Geest een duidelijk en schriftuurlijk beeld ons kunnen vormen. Niet alleen tot onze eigen toetsing, maar ook simpelweg voor het onderwijs dat we nodig hebben, want er is op dit gebied toch helaas zoveel misverstand en zoveel onkunde. Maar goed, vanavond dan in het kort een aantal van die werkingen van de geest en van de vruchten die het gevolg zijn van de werkingen van die geest. Ieder die onder de bearbeiding van de geest is, hoe klein hij zij of groot, gaat iets kennen van zijn zonde. Wordt overtuigd. Getuigd van zonde en van gerechtigheid en van het feit dat hij verloren is. De trap en de maat, dat staat niet aan ons om dat te bepalen en af te meten. Maar het zal er zijn. Het zal er ongetwijfeld zijn, omdat de Heilige Geest nu eenmaal zo werkt. Hij confronteert de zondaar met de heiligheid Gods. Hij confronteert de zondaar ook met zichzelf. Hij houdt hem de spiegel voor. En hij doet hem in de spiegel zien. En hij wijst ook de vuile plekken en de verdorvenheden in het leven aan. En hij doet hem zichzelf schuldig kennen. En hij geeft als gevolg daarvan ook de ware droefheid in het hart, de bekering, de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hij brengt zo'n mens ook allemaal in diezelfde weg tot zelfmishagen. Want dat we ons voor God gaan buigen en gaan verootmoedigen, dat we met een verbroken hart tot hem leren vluchten, en dat we onszelf leren kennen als mensen die bij God in de schuld staan. En die vanwege de verdorvenheid van ons bestaan ook niet in staat zijn iets goeds voor de Heere voor te brengen. Ik weet wel, dat leert de Heilige Geest allemaal niet op één dag. Dat is ook een doorgaand werk. Maar altijd en overal waar de Heilige Geest waarachtig aan het werk is, het zij dat hij ermee begonnen is, het zij 20 jaar geleden begonnen is, daar zal steeds weer iets te vinden zijn van die waarachtige ellendekennis en als gevolg en vrucht daarvan van de verootmoediging voor de Heere. Daar zal gekend worden het arme zondaarsleven, het rechtloos worden, het verloren zijn, de droefheid en de smart over het feit dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Dat we dat aan de weet komen, dat we tegen God overtreden hebben. De Geest Gods, de Heilige Geest, stapt niet over de zonde heen. Doet niet zo. Ziet het niet door de vingers, maar stelt het ordentelijk voor onze ogen, opdat we het zouden gaan weten, opdat we het zullen gaan inleven, wat het is om zondaar te zijn. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. En als daar een ziel is die tot God schrijdt, als daar iemand belijdenis doet, zoals ik in de schrift iemand belijdenis hoor doen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Als ik daar een ander belijdenis hoor doen en iemand hoor zeggen, daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as, dan zeg je, daar zijn de vruchten waaraan je de boom kent. Daar heb je de vruchten waaraan de boom gekend mag worden. Daar is iemand die het al durft, die dat misschien op dat moment en in die fase van de geestelijke beleving niet aan, maar daar is iemand die zou mogen en kunnen zeggen dat hij ook mij gegeven is. Want van hem heb ik het geleerd. Van de Geest van Christus, die de wet van God in de hand nam en die me schuldig stelde voor God. Van hem heb ik het geleerd om een zonde te bewenen en te belijden en voor Gods aangezicht te brengen. En er is er een tweede werk van de Heilige Geest, en dat is ook onmiskenbaar daar waar hij aan het werk is. En dat is dit, dat hij in zo'n mensenkind het geloof in de Heere Jezus Christus werkt. In de Heere Jezus Christus als de enige zaligmaker. Hoe weet ik dat wel? Dat zegt de schrift toch. Hij zal van mij getuigen, zegt de Heere Jezus. Hij, en hij spreekt van de Heilige Geest, zal mij verheerlijken. Dat doet de Heilige Geest. Dat eerste wat ik noemde doet hij ook, maar die tweede, dat doet hij, als ik het zo mag zeggen, liever. Dat eerste doet hij omdat het onmisbaar is en noodzakelijk, want hoe zal een mens anders oog krijgen voor die Christus en hoe zal er anders plaats zijn voor die Christus. Maar dat tweede, dat is het waar hij op aanwerkte, ook als hij overtuigd van zonde, die mens op wie hij gekomen is, die mens op wie leven hij beslag gelegd heeft, die moet komen tot die weg der verlossing en tot de kennis van de Verlosser. De Heilige Geest maakt ruimte voor zichzelf om van Christus te gaan getuigen en tot Christus te leiden en aan Christus te verbinden en geloof in Christus te schenken. Hij maakt niet alleen maar bekend met de weg der zaligheid en wat nodig is om zalig te worden, maar hij gaat ook op die weg der zaligheid de voeten zetten. Hij gaat geloof geven om op die weg te gaan wandelen waar de Geest werkt. Daar gaan vroeg of laat de ogen voor Christus open. Daar zorgt de Heilige Geest ook voor. En waar hij eenmaal de ogen geopend heeft voor Christus, dan mag aanvankelijk Christus nog uit de verte gezien worden. Dan mag Christus aanvankelijk nog in nevelen gezien worden. Maar waar de Heilige Geest eenmaal de ogen voor die enige zaligmaker en borg geopend heeft, daar gaat ook het hart meer en meer naar hem uit. En daar wordt het de begeerte van de ziel om hem te mogen kennen en dat te mogen weten dat hij zegt, gij zijt de mijne en ik ben de uwe. Dat is ook werk van de Geest. En zoals hij voor dat eerste zorgt, zo zorgt hij voor dat tweede ook. En ik zei u al, dat is wat hij het liefste doet. Als bruidswerver, en u hebt dat beeld al eerder horen gebruiken, als bruidswerver, als een andere Eliezer, die de bruid voor Isaac moest gaan halen, uitgaan, om voor de hemelse bruidegom een bruid te werven, maar die bruid ook bij hem te brengen. En dan is er een derde, wat ik zou willen noemen als toch een altijd onmisbaar en zeker aanwezig werk van de Heilige Geest. En dat hangt samen met het feit dat Hij de Heilige Geest is. Als Hij eenmaal begonnen is te werken, waarachtige bekering en waarachtig geloof, dan kan het niet uitblijven, dan zorgt Hij ook voor de heiligmaking. Ook voor de heiligmaking. Hij begon daar in feite al mee toen hij dat harde, dat wereldse, dat afkerige, dat vleeselijke hart wegnam. En toen hij daar een ontvankelijk, een geestelijk hart voor in de plaats gaf. Een hart dat teer is, een hart dat gewetensvol is, een hart dat vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen begon hij dat vernieuwende werk al en daar gaat hij mee door. Daar gaat hij mee door. En daarom vanuit de schrift komt dan de roeping. Maar hij zorgt er ook voor dat dat verstaan wordt en dat dat geëerbiedigd wordt. En dat het de keus van het hart wordt waardoor we niet anders willen dood dan uw leden die op de aarde zijn. Daar zorgt hij ook voor. Blijft veel aan tekort komen. Dat is niet zijn schuld. Dat is niet omdat hij het werk maar half doet. Maar dat is omdat er in dat bestaan van Gods kerk ook nog dat andere beginsel en die andere wet overgebleven is. En dat is die wet der zonde en des doods. En dat is dat oude verdorven bestaan, die oude mens die vaak veel te veel ruimte krijgt. En die vaak veel te veel wordt toegestaan. Maar het is toch de Heilige Geest die als de Heilige Geest begeerte naar heiligheid schenkt. En in dat kader moet u dan zien wat Paulus noemt als de vrucht van de Heilige Geest. Want in die sfeer gaat rijpen de vrucht van de vrede, van de blijdschap en van de langmoedigheid en van het geduld enzovoort. En waar dat niet gevonden wordt, wel, ondanks alles wat er dan door de mond beleden wordt en ondanks alles waar we onszelf voor houden en waar anderen ons misschien voor houden en wat we onszelf aanpraten en wijsmaken, maar de geest is er niet. Aan de vruchten zult u ze kennen, niet aan de praat in de eerste plaats en uitsluitend, maar aan de vruchten is daar die heilige en die geheiligde wandel met alle gebrek. En al blijft het niet meer dan een klein beginsel, maar het is er toch. En je bent met dat kleine beginsel ook niet zo tevreden. Een vierde, wat ik zou willen noemen als aanduiding van de werkzaamheden en van de vruchten die de Heilige Geest doet rijpen, is omdat Hij nu eenmaal de Geest der genade en der gebeden is, de mens in wie Hij arbeidt wordt ook een bidder. Wordt ook een bidder. En niet alleen maar een bidder op gezette tijden. Niet alleen maar een gewoonte bidden. Natuurlijk, gebidden is in vele opzichten ook gewoonte. We hebben ook gebedsgewoonten, daar is niets op tegen. Dat had Daniel ook. Maar dat is nog niet het bewijs dat we echt bidders zijn. Dat kan nog bij de vorm blijven steken. Maar waar de geest der gebeden bidden leert, daar komt ook een ernstig en persoonlijk bidden. Niet dat dat altijd even gemakkelijk is. En niet dat dat altijd even spontaan gaat. Oh, er zijn op dat terrein, en daar zullen we het later beleven en welzijn nog wel eens meer over hebben, ook zoveel hindernissen en zoveel struikelingen. Maar dat wordt toch wel een van de kenmerken. Ook zeg ik erbij met alle gebreken daaraan verbonden. Maar waar de geest werkelijk actief is, daar wordt ook gekend een persoonlijk gebedsleven. Daar zijn die tijden dat we van binnenuit gedrongen en door de geest geleid ons hart moeten uitstorten voor de Heere. Die geest die zelf met onuitsprekelijke zuchtingen bidt, hij drijft zo iemand ook tot die plaats van het gebed. Die overtuigt hem ervan dat er maar één weg is Dat er maar één adres is waar hij zijn hulp kan zoeken. Dat er maar één God is die hem te hulp kan komen. In al zijn aardse noden, maar vooral ook in de behoeften van zijn ziel. En zo leert de geest bidden. Zo leert de geest worstelen. Waar dat niet is. En waar we met een formeel gebed, een routinegebed, een gewoontegebed volstaan. Daar is de geest niet. Daar is de geest niet. En dan tenslotte waar de geest is. Misschien had ik dat eerder moeten noemen. Maar dit zijn toch dingen die in een willekeurige volgorde gezegd worden. Waar de geest is, daar is ook liefde tot het woord dat de Heilige Geest zelf heeft geïnspireerd. Waar de geest is, daar bindt hij aan de schriften. Want dat is het woord waardoor hij werkt en dat is het getuigenis waardoor hij tot de ziel spreekt. Waar de geest werkt, daar gaat hij de ervaring geven. Dit is hemels brood. Dit is het water des levens. Dit is de redelijke, onvervalste melk die je nodig hebt, opdat je door dezelfde moogt opwassen. De geest gaat de schriften openen. De geest, en dat is een van de dingen die de Heer Jezus van hem zegt, gaat in al de waarheid leiden. De geest laat zien dat het woord van God is. En de geest gaat dat woord gebruiken en dat geeft juist de band eraan. Als hij de ogen opent en iets van de rijkdom van de schatten en de genade openbaring van dat woord doet zien. En als hij het hart ontsluit en iets van de kracht van dat woord doet ondervinden. Dan krijg je daar die binding. Dan komt er, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Dan wordt dat voedsel, dan wordt dat tot zaligheid in ons binnenste. Hij trekt naar dat woord, hij bindt aan dat woord en hij doet de dierbaarheid van dat woord zien. Oh, wat een rijk wonder van genade dat dat woord er is. Die woorden, die schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En als die waarachtige liefde tot het woord en die honger naar het woord, die begeerte om in de waarheid geleid te worden, waar dat niet is. Waar je de Bijbel af en toe maar eens neemt, omdat dat nu eenmaal gewoonte is. Waar je naar het woord van God alleen maar luistert op bepaalde tijden van de dag. En maar waaraan je verder geen behoefte hebt, dan is de geest er ook niet. De vraag was, wanneer weet je dat, wanneer mag je dat zeggen, dat hij ook mij gegeven is? Wel, gemeente, hier zijn een aantal van die dingen die de schrift onszelf laat zien. Hieraan kunnen we het weten, of we mee mogen belijden en mee kunnen belijden met onze catechismus, dat hij ook mij gegeven is. Er zouden meer dingen te noemen zijn, maar ik zei u al dat ik niet alles noem. Zou gesproken kunnen worden over het feit dat waar de geest is, er ook een innerlijk conflict komt, de strijd tussen oude en nieuwe mens. Er zou gewezen kunnen worden op het feit dat waar de geest is, de mens ook hemelsgezind wordt. Er zou gewezen kunnen worden op het feit dat waar de geest is, wij ook gaan liefhebben degene die aan diezelfde geest deel kregen. Maar genoeg hierover. De vraag is, uiteraard, na wat tot nog toe gezegd is, kunt u dat nu ook zeggen? Dat hij ook mij gegeven is? U begrijpt de vraag goed. U hoort dat ik u niet vraag of u alles gelooft wat ik zo pas zei. U hoort ook dat ik u niet vraag of u gelooft dat de geest aan de kerk geschonken is. U hoort ook goed dat ik u niet vraag of u wel eens een gewetensovertuiging hebt. En ik vraag u ook niet of u een volmaakt mens bent die nooit lust tot enig kwaad hebt, maar ik vraag u zelf u en mezelf alleen maar hebt u de Heilige Geest ontvangen. En mag u dat zeggen op goede gronden, op schriftuurlijke gronden, vanuit Gods eigen openbaring onderwezen en geleid, dat Hij ook u gegeven is. Die vraag moet u niet ontlopen. Daar zitten veel te veel consequenties aan het antwoord op die vraag vast. Het is veel te hard nodig om die vraag eerlijk onder ogen te zien. Zeker in een tijd waarin als een van de grootste ellenden genoemd moet worden, dat er heel wat is wat als christendom beschouwd wordt, maar wat een christendom zonder de geest is. En waarin heel wat christenen zijn, maar die christenen zonder de geest zijn. Dat vind je op allerlei manieren. Mensen die in heel hun christendom en in hele christelijke leer en in de prediking alleen maar oog hebben voor de Heere Jezus en voor zijn werk. En niet voor de Heilige Geest en zijn werk. Of anderen die het werk van de Heilige Geest als aanwezig veronderstellen op grond van het feit dat we uiterlijke voorrechten hebben. Of weer anderen die het werk van de Heilige Geest verwarren met wat ons geweten wel eens doet. Ons geweten klaagt ons ook wel eens aan. Ons geweten stelt ons ook wel eens in staat van beschuldiging. Ons geweten verontrust ons ook wel eens, maar elke gewetensovertuiging is nog niet het werk van de Heilige Geest. Daarom zei ik, vanwege deze en andere verschijnselen is het zo broodnodig dat we als kerk en als kerkgangers opnieuw leren vanuit de schriften te onderscheiden wat dat werk van de Heilige Geest dan wel is. Dat de onkunde ook in dat opzicht verdwijnen mag. Maar de vraag blijft te midden van al die verwarringen, te midden van al die dingen die ik u noemde, zeer urgent. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Zijn er die vruchten? Hebt u de Geest niet? Als we nou eerlijk antwoord moeten geven op die vraag, of we dat nou mee kunnen zeggen of niet. En het antwoord moet dan zijn, nee, ik heb die geest niet. Als dat uw eerlijke erkentenis voor God en voor uw eigen geweten moet zijn, mag ik u dan uitnodigen met mij nog een keer te luisteren naar een woord uit het schriftgedeelte dat vanavond al tot ons kwam uit het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Want daar staat dan wat de Heere van ons zegt. U hebt die geest niet. U kent niet die verbrokenheid des harten. U kent niet die werkzaamheden om deel te mogen hebben aan de Heere Jezus Christus. U bent vreemd aan die heiligende invloeden van de geest. U bent vreemd aan dat innerlijke, dat persoonlijke, dat ernstige gebedsleven. U bent ook vreemd aan die verbondenheid aan en die liefde tot het woord van God en die honger naar dat woord des levens. Dat is er niet. Ik lees u uit Romeinen 8 een paar woorden. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Als dat dan zo is dat je de geest niet hebt, dan hebben we ook geen deel aan Christus en dus geen vergeving. En dus ook geen vrede met God. En geen toegang in de hemel. En dan blijft ons alleen nog maar over dat we verloren moeten gaan. Ziet u waarom ik mag zeggen dat er veel te veel en veel te ernstige consequenties aan deze vraag en aan het antwoord op deze vraag verbonden zijn. Hebt u de Heilige Geest? Als je nou eens nee moet zeggen. En als dat nou het enige eerlijke antwoord is, waarbij je jezelf niets wijs maakt en waarbij je jezelf niet op de been houdt en waarbij je ook niet probeert te ontvluchten en te ontkomen aan de ernst van de dingen. Als dat nou zo is, dan zegt de Heere, dan hoor je ook niet bij de Heere Jezus. En dan is er geen zaligheid voor de mens. En dan is er geen hoop. En als je zo sterven gaat. En als je zo God moet ontmoeten. En als je zo rekenschap moet afleggen. Wat moet er dan van je terechtkomen? Hebt u de geest niet? Dan ben je ook niet geschikt voor de hemel. Dan kun je daar niet komen als de geest ons niet geheiligd heeft. En als de geest ons hart niet vernieuwd heeft. Wat u dan moet doen? U kunt maar één ding doen. U moet terstond gaan naar hem die de geest geeft. En dat is de Heere Jezus. Ik lees in de Bijbel nergens dat je langs een omweg moet gaan. Maar ik lees alleen maar dat de Heere in zijn woord zegt, ga nu rechtstreeks naar die bron en naar die gever van de Heilige Geest. God de Vader en God de Zoon. En vraag het hem dringend. Vraag het hem volhardend. Smeek hem om dat werk dat onmisbaar is. Smeek hem om zijn persoon die u op de knieën brengt als een arme zondaar en die aan Christus verbindt en die heiligend inwerkt en die gebedsleven doet kennen en aan het woord verbindt. Blijf aan de troon der genade liggen en smeek als mens die in uzelf geen goed hebt, dat de Heere u zijn geest wil geven. En ik heb u vorige week de tekst genoemd en ik noem hem weer. Als wij die boos zijn, toch nog een weg weten te vinden om onze kinderen goede gaven te geven, zou dan de hemelse Vader zijn Heilige Geest niet willen geven aan hen die hem daarom bidden? O, dan heb je geen rechten in jezelf. En je hebt niets om op te pleiten. Je kunt alleen maar tot de Heere zeggen, Heere, van al die dingen die het werk van de Heilige Geest te kennen geven, heb ik niets. En ik mis alles. En ik ben een verloren zondaar. En ik voel het zelf nog niet eens aan, ook in de ernst en in het gewicht ervan. Maar één ding heb ik gehoord vanuit de schriften. Ik heb de Heilige Geest nodig. Want anders is het voor eeuwig verloren. De Heilige Geest alleen kan me tot de Heere Jezus brengen. Als we zo, als een nietshebbend mens, toch tot de Heere gaan en hem bidden, Heere, schenk gij mij de hulp, de genade en de werking van uw geest. Dan is God op het grond, op het woord van Christus gegrond, gewillig om die geest te schenken. Stel dat dan niet uit. Wacht daar nu niet mee tot later. Maar zoek nu nog die weg tot de troon der genade om die geest van de Heere af te bidden. Hebt u die geest wel ontvangen? Want het is van tweeën één. Het is nee of ja. Hebt u de geest wel ontvangen? Mag u dat niet ontkennen? Zijn er toch wat van die werkzaamheden van de Heilige Geest die de schrift zelf tekent? Dan hebt u alle reden om er dankbaar voor te zijn dat de Heere u uit onverdiende goedheid en uit vrije ontferming dat grote goed wilde schenken. Want het was niet om waardigheid aan uw kant, of wel? Het was niet omdat u zo best geleefd hebt. Het was niet omdat u er uzelf verdiensten voor gegeven had. Als God zijn geest schenkt en de werkingen van de geest en dat nieuwe leven en zijn genade en wat er dan ook allemaal mee samenhangt en uit voortvloeit, dan is dat vrije gunst. En het past de bevoorrechte om God daarover te loven en te prijzen. Maar staat u er dan wel naar om ook meer van zijn werkingen te leren kennen? Dat hij ook mij gegeven is. En dan? Dat hij ook mij gegeven is. En moet het daar dan bij blijven? Is die gave genoeg? Nee. Sta dan naar de voortgaande openbaring van die genade. Sta dan naar wat de schrift noemt het vervuld worden met de Heilige Geest. Laat er dan in uw leven veel het gebed zijn wat er was in het leven van de bruid uit het Hooglied. En u kent die bekende woorden wel aan het einde van het vierde hoofdstuk. Waar de bruid bidt, ontwaak noordenwind. En kom gij zuidenwind. En naar de meest geëigende uitlegging is dat het gebed om die tweeërlei werking van de Heilige Geest. Die afbrekende werking en ook die vruchtbaar makende werking. Die noordenwind die weg moet nemen en weg moet stormen in ons leven. Alles wat er aan dood houdt in de hof des Heren is. En die zuidenwind die de specerijen doet uitvloeien. En die voor de vruchtbaarheid zorgt. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen uitvloeien. Opdat door de werkingen van die geest het gebed dan ook mag worden opgezonden. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Want dan mag het geloof ook weten dat er vruchten zijn. En dan mag het geloof ook begeren dat de liefste, dat de bruidegom nu mag komen om zich in zijn eigen werk te verlustigen. Niet dat de bruid geëerd zal worden, niet dat die kerk de eer zal ontvangen, want hij door zijn geest heeft het immers bewerkt. Maar dan wel dat de bruidegom komt, om in de gemeenschap met de bruidegom en met de bruid zich te verlustigen in de werken van zijn genade. Bedroef de geest niet. Want als dat gebed ontbreekt om de komst van de noordenwind en de wind, het werken van de zuidenwind en om de heerlijke vervulling met de geest en met zijn dierbare vruchten. Als dat gebed ontbreekt zijn we niet ver bij het bedroeven van de geest vandaan. Ach, dat kan ook zo gemakkelijk gebeuren. Denk erom, u hebt een oude mens. Denk erom, u hebt een boos bestaan nog. Ten dele, denk erom, er is ook die andere wet in uw leden die u gevangen zoekt te nemen. Er is die wet die u tot zonde zoekt te brengen. Daar is de verzoeking en de verleiding. En de strikken staan op uw weg gespannen. En de boze is erop uit om u van de Heere en van de gemeenschap van de Heere te beroven. De boze is erop uit om u door onbedachtzaamheid en wereldzin zo ver te brengen dat u de geest gaat bedroeven. U houdt zonde aan de hand en u weet in uw geweten dat het niet kan en dat de Heere het niet goedkeurt. Het is niet openbaar, het is in het verborgen, het is misschien alleen maar in de gedachten, maar de geest wordt erdoor bedroefd. Hebt u de geest ontvangen? O, laat de dankbaarheid en de verwondering over die genadegave Gods u toch mogen leiden tot een teer leven. Met de Heer, daar kan niks tussen zitten, want dan wordt de geest bedroefd. En durft u en kunt u dat de geest aandoen, die duur verworven geest, die lieve geest, die kwam om u te bearbeiden tot zaligheid? Kunt u dat de geest aandoen, die uw zaligheid en uw vrede, en uw blijdschap en uw gemeenschap met God en met Christus zoekt te bewerken. Kunt u dat die geest die kwam om Christus te verheerlijken en in uw ziel gestalte te geven. Kunt u het die geest aandoen om hem uit te blussen. Om hem te bedroeven. Laat de waardering en de verwondering en de dankbaarheid voor Gods genade gaven in de geest. Dan ook uitkomen in een teer leven. In een leven van diepe afhankelijkheid en van ware vroomheid. Hebt u de geest ontvangen? Laat dan ook het gebed vermenigvuldigen dat de Heere die geest die hij aan u schonk onverdiend ook aan anderen wil geven. Laat het gebed oprijzen, dat die geest zich ook aan anderen zal willen bekendmaken en in anderen zal willen openbaren. Laat het gebed oprijzen dat de Heere in onze geesteloze tijd, in onze dorre dode tijd, in onze tijd van verwarring, in onze tijd van weet ik het wat voor ellende in de wereld en in de kerk, dat de Heere zijn geest opnieuw zal doen vaardig worden. En dat de krachtige en heerlijke werkingen van de Pinkstergeest openbaar zullen komen, opdat velen nog de Heere zullen mogen worden toegevoegd. O, er liggen nog beloften die vervullingen zullen ontvangen. Maar mogen God geven dat in onze tijd het gebed om de geest mag oprijzen. Het gebed om die heerlijke werkingen van de geest. Opdat er iets ook vandaag gezien mag worden van de vervulling van die belofte. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Laat dat het gebed van de kerk meer en meer mogen worden. Dat de Heere door zijn geest velen aan de macht en aan de greep van Satan zal onttrekken. Dat hij ze over zal brengen in zijn heerlijk en in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dat de Heere door zijn geest beslag zal leggen op vele harten. Op de harten van ouderen, op de harten van jongeren. De Heere door zijn geest onwederstandelijk zal werken. Zo zal werken dat ze gewonnen worden, ingewonnen voor zijn dienst. Volk van God, dat is uw heilige roeping. Als u bidden geleerd hebt van de geest der gebeden, bid dan met die geest mee. Ook om de krachtige werkingen van die geest. Bid dan met de geest mee om de doorbraak van dat heil Gods in deze wereld. Om de ontrukking van vaten aan de macht van Satan, opdat zondaren de Heere Jezus zullen worden toegevoegd. En ook opdat de kerk des Heren meer doorleefd zal worden van de waarachtige heiligheid en de vreze Gods. Opdat het volk dat God vreest mag toenemen in menigte en in deugden. Amen. Wij zingen uit Psalm 67 het eerste vers. We buigen ons nog weer voor uw heilig aangezicht. En we zeggen uw grote naam, ootmoedig dank, dat we hier mochten zijn. Dat we dit voorrecht ontvingen. En een voorrecht is het toch. Laten we het ook allemaal als een voorrecht mogen zien en beleven, Heren. Want wat een wonder is het al als wij de weg der zaligheid mogen horen verkondigen. En van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven mogen horen. Er zijn er zoveel die daar nooit van horen, ook niet willen horen. Maar ons wordt het nog gezegd. O Heere, laat het nu ook allemaal vrucht dragen. We zijn vanavond geplaatst voor een zeer indringende vraag. Een vraag die over zoveel beslist. Ja, tenslotte over eeuwig wel of eeuwig wee. De vraag kan zijn of wij de Heere Jezus Christus kennen tot zaligheid. Maar de vraag vanavond was, en wezenlijk is dat geen andere vraag, of we de Heilige Geest bezitten. O Heere, laat niemand de vrijmoedigheid nemen om die vraag naast zich neer te leggen en zo toch maar weer door te gaan. Maar als we dan eerlijk tot een antwoord moeten komen en dat antwoord moet een negatief, een ontkennend antwoord zijn, Heere, dan hebt u ons ook vanavond nog weer de weg willen wijzen vanuit uw eigen woord. Dan is er voor ons maar één ding te doen, de Heere bidden om zijn geest. En dan hebt u ons ook nog hoop gegeven in dat gebed, want dat gebed wilt u horen en die bede wilt u geven. Heere, laat er dan inderdaad veel gebeden worden om de geest. En als die geest er wel mag zijn, dan mag dat ons een zaak van verwondering zijn, dan mag dat ons brengen tot de aanbidding. Tot de aanbidding van u vanwege uw onverdiende goedheid en gunst. Maar laat, Heere, dan die rijke ervaring en die troostrijke wetenschap ons ook mogen brengen tot een teer en een aan uw woord en aan uw wil gebonden leven. Om de dierbare geest niet te bedroeven, maar veel meer om naar zijn wenken en naar zijn leidingen te luisteren. Om zo bewaard voor de zonde, de paden van het verderf te ontvlieden en ijverig in uw wegen te gaan. Heere, schenk gij voorts ook die rijke en heerlijke werking van uw geest in ruime mate in onze geestloze tijd. In onze tijd van verwarring op allerlei terrein, schenk het licht op de kandelaar, schenk het getuigenis van uw geest in het woord, geef dat dat luide en krachtig mag klinken, maar schenk ook het geloof in de harten, opdat het getuigenis van uw woord geloofd mag worden met een waarachtig geloof. Zegen ons het verdere van deze dag, de week die wij ingegaan zijn. Zegen ons, Heere, in alle arbeid waartoe gij ons roept. Bekwaam ons daartoe en sterk ons daarbij. En geef dat uw geest ons in alle dingen mag leiden. En dat uw woord toch een plaats mag hebben in onze harten, Heere. En dat uw woord vanuit en door de werking van uw geest ons zo mag regeren. Dat we ons hoe langer hoe meer aan u mogen overgeven. Wees met ons en vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de 17e psalm, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.